Ik zoek de overeenkomst tussen al de voorwerpen die u gaat zien. En als hoofdprijs mag u dan vanmiddag het Bijbelgedeelte lezen, wat er over gaat. Nou, iedereen is gelijk wakker. Wat is de overeenkomst tussen al de voorwerpen die ik u laat zien? Nou, dat is makkelijk, hè? Dat is makkelijk, hè? Steek uw vingers op als u weet waar het over gaat. Zal ik even opzij gaan?
Geen van de voorwerpen staat in de Bijbel.
Geen van de voorwerpen staat in de Bijbel. Dat is... Niet goed.
Dit is allemaal door mensen gemaakt.
Het is allemaal door mensen gemaakt, ja. Ja. Hij hier is een hele een warme broeder. Of een broeder heel warm is, moet ik zeggen. Kracht. Er zit kracht in deze woorden. Ik zal het iets makkelijker maken. Het is een persoon. Het is een persoon uit de Bijbel. Denk eens aan wat hij zei.
Simpson.
Ja, het is Simpson. Die kraan die je ziet, die bok, die heet Simpson. En het slot is van het merk Simpson. En de kit, kan u van dichtbij zien, dat is Simpson kit. En de schoenen zijn gemaakt in een fabriek die Simpson heet. En de plakkertjes, die kent u allemaal wel. De ouderwetse Simpson plakkertjes, als ze eenmaal op je band zitten... Dan kun je hem lostrekken, maar scheur je band nog eerder kapot en dat het plakketje eraf gaat. En de laatste is een Oost-Duits scootertje en dat heet de Simpson. En dat is een merk wat nou ja, onverslijtbaar leek te zijn. En wat je er ook mee deed, hij startte altijd. Simpson staat voor inderdaad krachtig, voor sterk, voor onverwoestbaar. Halverwege dit jaar kreeg ik een nieuw jongetje in mijn klas. Ik sta... In het onderwijs, zoals u misschien weet. En de eerste week dat hij bij me kwam, zei hij... Meester, komt Simpson nog langs dit jaar? En hij bedoelde natuurlijk van... Komen de verhalen van Simpson nog aan bod? En ik zei, ja, waarom dan? Hij zei, ja, dat vind ik altijd van die mooie verhalen. Veel zulke stoere verhalen. Nou, Simpson spreekt inderdaad tot de verbeelding van... Ik denk vooral van jongens en mannen. En ik denk wat minder bij de vrouwen en meisjes... Maar zijn leven wordt in de Bijbel in 4 hoofdstukken behandeld. En ik wil u eigenlijk graag meenemen door het leven van Simpson heen. En we gaan gewoon samen eens lezen wat God over Simpson heeft opgeschreven in de Bijbel. En we gaan dat doen in hoofdstuk 13. En we zitten dan in het boek Richteren. Hoofdstuk 13. Een lang hoofdstuk en we pakken er 2 grote gedeelten uit. Richter hoofdstuk 13. En daar schrijft de schrijver... De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren... Toen gaf de Heer hen over in de macht van de Filistijnen 40 jaar. Nu was er een man uit Sora, uit het geslacht van de Danieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de engel des Heeren verscheen aan de vrouw en zei tot haar, zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank... En eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen. Want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireër gods zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen. De vrouw nu kwam en zei tot haar man. Een man gods kwam bij mij die eruit zag als een engel gods. Zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd van waar hij was en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hij zei tot mij, zie, gij zult zwanger zijn en zoon baren, dus drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins, want van de moederschoot af tot de dag van zijn dood zal de jongen een Nazireër god zijn. Nou, de man van deze vrouw wil dan graag horen van die bijzondere persoon, van de engel, hoe dat dan zal moeten en hoe dat dan zal gaan. Nou, dat gedeelte sla ik over. We komen ook bij dat wonderlijke offer wat dan gebracht wordt door Manoach op die rots. En dan eindigen we met vers 24. De vrouw baarde een zoon, ze noemde hem Simson. En de jongen groeide op en de Heere zegende hem. En de geest des Heere begon hem aan te drijven in Maganedan tussen Sora en Estaol. We gaan kort snuffelen en we gaan de focus leggen op drie versen vanmorgen, want het hoofdstuk is te lang om alles daaruit te halen. Het is genoeg om zelf eens verder te onderzoeken. Maar het speelt zich af in een hele donkere tijd. Als je kijkt wat er in vers 1 staat van hoofdstuk 13. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. En als je het woord opnieuw hoort, dan denk je dat is dus niet de eerste keer. Dat is dus al vaker gebeurd en dat klopt. Want als je terug gaat bladeren in het boek Richteren, ja, het is eigenlijk een beetje te gênant om te doen, maar we gaan het toch even doen. Dan zul je zien dat het woord opnieuw er niet voor niets staat. Ik heb een aantal gedeelten opgezocht waarin dat naar voren komt. Hoofdstuk 2, vers 11. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren en gingen de Baals dienen. Hoofdstuk 3, vers 7. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Ze vergaten de Heren hun God en dienden de Baals en de Asjera's. In hoofdstuk 3, vers 12. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Hoofdstuk 4, vers 1. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Dat zal toch wel eens een keer ophouden, zou je denken. Hoofdstuk 6, vers 1. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Hoofdstuk 10, vers 6, dat ook nog een keer. En dan ook in hoofdstuk 13, vers 1, wat we net gelezen hebben. Hoe is het mogelijk, vraag je je af, dat God zijn geduld met dat volk niet verliest? Hoe kan het dat een volk zo ontzettend vaak dezelfde fout maakt en telkens weer terugvalt en dat ze telkens opnieuw van God een kans krijgen? God kon het volk ook van de aardbodem laten verdwijnen. Dat was denk ik mijn optie geweest. Ik denk als het mens had gezegd, jongens, 2, 3, 4 keer en dan is het klaar. Ik begin met een nieuw volk. Maar God kiest ervoor om zijn genade te laten winnen van zijn gerechtigheid. En ik moet zeggen, als ik naar het volk kijk, dan schaam ik me voor datgene wat er staat. Maar ik herken het ook wel, en misschien herkent u het ook wel. Dat als je in je eigen leven kijkt en terugkijkt in de hoofdstukken van jouw leven, dat je eigenlijk moet zeggen, is het met mijn leven niet precies hetzelfde? Moet ik niet telkens weer terugvallen op de genade van God? Aan de andere kant, de zonde die het volk doet, heeft wel consequenties. De zonde die wij doen, hebben wel consequenties. Want als je verder leest in vers 1, dan staat er: de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Gevolg: toen gaf de Heer hen over in de macht van de Filistijnen 40 jaar. Als jij zondigt, als Israël zondigt, dan heeft dat altijd consequenties voor ons leven. Nou, het verhaal lijkt dus heel erg op al die geschiedenissen van al die richters die voor hoofdstuk 13 hebben geleefd. Het lijkt of er een soort patroon in is, wat je ook in je eigen leven herkent. Het volk dwaalt af van God, ze gaan hun eigen weg, ze houden geen rekening met God. God brengt moeite in hun leven en problemen. Ze roepen tot God, ach Heere, help ons. En God in zijn goedheid grijpt in, geeft een richter. Het volk wordt verlost, het kringetje begint opnieuw. Het volk dwaalt weg bij God. Ze doen wat ze zelf belangrijk en leuk vinden. God brengt hen in problemen. Ze roepen tot God, oh help ons. God geeft een richter. Ze danken God. En na verloop van tijd zakken ze weer terug. Toch is er in het hoofdstuk van Simson iets anders aan de hand. Er zijn twee essentiële verschillen met alle richteren hiervoor. Het eerste wat ons opvalt, of wat jou misschien opvalt, is dat er nergens in het hoofdstuk staat dat ze riepen tot God. In alle hoofdstukken hiervoor zie je dat telkens het volk zo benauwd was en zo in de moeite kwam door de vijanden, dat ze als het ware eruit geperst werden en geen andere keuze hadden dan God aan te roepen. Maar hier zie je nergens een teken van berouw. Je ziet nergens angst bij het volk Israël. En toch kiest God ervoor om in te grijpen. Hij kiest ervoor om toch een verlosser te geven. Terwijl er niets staat van berouw of angst. Voor mij zit daar een les in dat je Gods handelen dus niet kunt vangen in een soort draaiboek. In een strak stramien. Je kunt niet zeggen, het is altijd zo, als ik dit doe, dan doet God altijd dat. Er zijn van die mensen, bij mij gaan haren altijd recht overeind staan als ik met die mensen praat, maar die hebben God als het ware in hun vestzakje zitten. Die weten precies hoe God werkt. Alsof hij een automaat is waar je iets instopt en als je iets erin stopt, komt dat er altijd uit. En dit verhaal laat zien, en veel andere verhalen in de Bijbel, dat het handelen van God altijd vrij is. Dat je God niet kunt binden aan de plannen die jij denkt dat God zou moeten hebben. Dat je niet kunt zeggen, ik doe dit, dus u hoort dat te doen. In mijn leven heb ik ontdekt dat God, misschien ben ik de enige, maar bijna altijd anders handelt dan ik van tevoren heb gedacht. En dat God in die zin onvoorspelbaar is en eigenmachtig is om te doen wat hij wil. Er is nog een groot verschil, er is misschien nog essentiëler. Het is de eerste keer dat de vijand niet van buiten afkomt. In alle hoofdstukken hiervoor komt de vijand uit een ander gebied naar binnen, buiten Israël, en valt het volk van buiten aan, zodat ze naar God roepen. Maar deze keer, voor het eerst, komt de vijand uit hun eigen midden. Ja, maar zegt u, het zijn toch Filistijnen? Waar komen die dan vandaan? Dat zal ik u laten zien. Dit is de kaart van Israël. En we zoomen even in op een klein gedeelte. Je ziet daar het gebied van Juda. Daaronder zie je het gebied van Simeon en daarboven de andere stammen. En je ziet dat midden in het gebied van Juda, daar zie je die steden die van de Filistijnen zijn. Je ziet daar bekende steden als Askelon, Gaza, bestaat nu nog, hè? Asdod, Gat. Je ziet allerlei steden waar de Filistijnen wonen. Dus de Filistijnen woonden gewoon in het land. Dus het kwam niet zoals al die keren daarvoor van buiten, maar ze kwamen uit het eigen land opzetten. Hoe kwamen ze daar dan? Hoe kan het zijn dat de Filistijnen zo midden tussen de Israëlieten woonden? Dat ze gewoon een aantal gebieden zich toegeëigend hadden en daar recht hadden, vonden zij, om te wonen en te heersen. Als je teruggaat in de geschiedenis, dan zie je dat. Als God het land aan Israël geeft, als ze uit Egypte komen en door de woestijn zijn gegaan, dan geeft God ze de opdracht, dit is het land wat ik jullie geef. Denk erom, zorg dat iedere vijand uit dat land verwijderd wordt. Het klinkt heel hard, maar zo werd het in die tijd gezegd. Zorg dat ze uitgeroeid worden. Ieder volk wat hier woont, zul je uit dit land wat ik je geef verdrijven. En vol geestdrift en enthousiasme was het volk Israël gestart. En ze hadden heel veel volkeren verdreven, maar langzaam was er klad erin gekomen. Ze hadden ontdekt dat er niet alleen maar nadelen aan het volk zaten, maar dat het ook wel eens fijn kon zijn om zo'n heidensvolk in je midden te hebben. Ze ontdekten dat daar bijvoorbeeld tussen die Filistijnen verdraaid knappe vrouwen rondliepen. En de vrouwen van Israël hadden ontdekt dat er ook hele leuke mannen waren onder de Filistijnen. Ze ontdekten dat de goden die daaraan beden werden, prachtige rituelen hadden. Rituelen die de moeite waard waren om gewoon eens naar te kijken of een keer bij te wonen of misschien een keer aan mee te doen. Ze ontdekten dat er geweldige godsdienstige feesten waren, waar de feesten van Israël toch al een beetje bijna niet vielen. En langzaam kregen de Filistijnen en de goden van de Filistijnen steeds meer plek in Israël. Waarom? Omdat Israël niet had gedaan wat God tegen ze zei. Ik liep gisteren in de Action. Een goedkope winkel, maar daar gaat het niet om. En wat zie ik dat tot mijn grote verbazing, dat er, ik denk wel een meter of vier, vrijgemaakt is voor Boeddha. Fonteintjes, beelden, tuinposters, altaartjes. En ze worden massaal gekocht. In huizen zie je ze staan, in tuinen zie je het hangen. En je ziet dat langzaam in Nederland, hetzelfde gebeurt als bij de Filistijnen, langzaam maar zeker verovert Boeddha Nederland. Allah is al lang binnen. Die is al heel erg lang, maar Boeddha komt ook langzaam binnen. En we gaan eigenlijk nog een stap verder, want dat volk van de Filistijnen woont niet alleen maar midden tussen de Israëlieten in. Maar ze gaan op een gegeven moment zelfs heersen. We hebben toch net gelezen in vers 1. Dat staat er. En God gaf hen over in de macht van de Filistijnen 40 jaar lang. Dat is toch de wereld op zijn kop. Het land waarvan God had gezegd, dit is het land wat ik jullie ga geven, Israël. Het land wat ik voor jullie apart gezet heb. Elke stap die je zet zal jouw eigendom zijn. Het land waar zij de baas horen te zijn. Dat wordt nu overheerst door de Filistijnen. En waarom? Omdat ze ongehoorzaam waren aan God en dat volk niet hadden verdreven toen God daar de opdracht voor gaf. Is er een les in voor jou en mij? Zal ik hem eruit halen? U heeft hem vast zelf al uitgehaald. Maar die les zit er wel in. Toen jij en ik tot geloof kwamen, het beloofde land binnengingen, toen ruimden we heel fanatiek iedere vijand op, toch? Ik weet nog goed hoe al mijn boeken uit een boekenkast gesorteerd werden. En dat er een hele grote stapel was die ik weggooide. Ik had zo ontzettend veel LP's gespaard met het rondbrengen van kranten. Lange rijen met LP's. En ze gingen allemaal de vuilnisbak in. Ik ging totaal andere programma's kijken op televisie. Veel programma's wilde ik niet meer zien. De zenders werden afgesloten zodat ik nog maar 3 overhield. Want ik wilde andere keuzes maken, want ik was een kind van God geworden. En alles wat in strijd was met God, dat moest wijken uit dat land waar God me had binnengebracht. Want die tekst die ik op de EO Jongerendag had gehoord, die gezongen werd, gij geheel anders, gij het Christus leren kennen. Ik dacht, dat betekent dat ik op elk gebied van mijn leven op moet ruimen. Dat elke vijand, waar die ook woont in dat land, dat die weg moet. En ik moet radicaal zijn. En ik heb in mijn radicaliteit misschien ook wel eens dingen weggegooid. Dat ik later van dacht, had ik misschien niet moeten doen. Maar ook heel veel dingen die ik weggegooid heb, waar ik van dacht, wat is het goed om op te ruimen. En weet je wat ik bij veel christenen zie, en ook bij mezelf zie, is dat langzaam in de loop van de jaren, die eerste liefde, die eerste drijf om er helemaal voor te gaan, dat die langzaam verdampt. Dat gaat niet heel snel, maar dat gaat heel langzaam, zodat er heel langzaam steeds meer ruimte komt in die winkel voor Boeddha. Eerst een heel klein schapje en als blijkt dat er toch wel behoefte aan is, dan neem je een stukje erbij en nog een plankje erbij. En langzaam komt er steeds meer ruimte voor die Boeddha. Zoals er in mijn en jouw leven steeds meer ruimte kan komen als je niet radicaal en moedig durft te zijn. Ik moest denken aan die tekst waar de Heer Jezus zegt, als uw hand u tot zonde verleidt, hak hem af. Wij hebben hele andere oplossingen, weet je. Als onze hand ons tot zonde verleidt, dan gaan we in therapie. In plaats van hem afhaken. En als uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit. Wij smeren er wat zalf op. Maar de Heer Jezus is daar heel radicaal in en zegt, als je binnenkomt in dit land, als je hier als christen wilt leven, ben je dan bereid om iedere vijand die in jouw leven nog een plekje heeft, om iedere tegenstand, om die op te ruimen. En weet je, als je dat niet doet, als je zo'n klein beetje van die vijand achterlaat in jouw leven, dan gaat die langzaam steeds meer invloed krijgen. Hoe ik dat weet, omdat het in mijn leven zo werkt. Zodat die langzaam steeds meer invloed krijgt en mijn keuzes gaat bepalen. En het kan zelfs zo zijn dat je als verlost kind van God overheerst wordt door de Filistijnen die jij niet uitgeroeid hebt. Dat bijvoorbeeld de televisie op een gegeven moment zo'n grote invloed op je heeft, dat die bepaalt wat je denkt en kijkt. En dat je kijkt naar vunzige of waardeloze dingen waar je eigenlijk van weet, ja, dit past niet bij mijn status als kind van God. Ik moet denken aan een oud huis waar ik in begonnen ben, samen met mijn vrouw, waar je dan fanatiek alles opknapt en je denkt dat hele huis wordt van boven tot onder en van binnen en buiten helemaal opgeknapt. En dan zijn er van die dingen waar je van zegt, maar dat moet ik nog wel een keertje doen. En dat moet nog een keer opknappen. En dan loop je een jaar later door dat huis en denk je, oh ja, dat zou ik nog een keer opknappen. En een jaar later denk je, ja, zo lang, laat maar zitten. Ik heb er geen last van. En je weigert om radicaal door te gaan en de klus af te maken. En ik denk dat dat de grote nood is van de christenen in deze tijd. Van de gemeente hier in Sliedrecht, van de gemeente in Zwijndrecht, van de kerk in Nederland. Dat we de ruimte geven aan de vijanden in ons leven. En dat we gewoon niet bereid zijn om op te ruimen. We zijn niet meer anders. We zijn als christenen vaak onherkenbaar, gelijkvormig aan de mensen om ons heen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Nou, uit onderzoek blijkt dat we helemaal niet anders zijn. Misschien is het niet leuk om te horen, maar uit alle onderzoeken die gedaan worden blijkt dat christenen gewoon dezelfde keuzes maken als niet-christenen. En misschien u niet hier, maar over het algemeen, hè, dus we niet boos op mij worden als u niet zo bent. Maar in het algemeen blijkt dat christenen gewoon dezelfde keuzes maken. Als gekeken wordt naar welke televisieprogramma's we kijken als christenen en ongelovigen, komen we bijna tot dezelfde keuzes. Als gekeken wordt welke boeken we lezen of hoe we ons geld besteden, zie je dat er bijna geen verschil is. Dat is toch pijnlijk, dat is toch confronterend, dat is toch totaal in strijd met de uitnodiging gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen. En ik denk dat waar de pijn ligt is dat we vaak niet meer radicaal durven te zijn in onze keuzes. Dat we eigenlijk soms, misschien moet ik nog scherper zeggen, dat we soms ook helemaal geen zin meer hebben. Dat we er soms zo moe van zijn. Dat we denken, laat maar, ik ben een kind van God, mijn zonden zijn toch vergeven. Ik heb toch de zekerheid dat ik bij hem mag zijn. En die rest, ja, dat moet eigenlijk wel, maar weet je, het is zo moeilijk. Ik word er zo moe van. Wim Evers, die hier ook wel spreekt, die sprak pas geleden bij ons en die zei, wat je belooft, dat moet je ook doen. Dat is een bekende uitspraak. Maar hij zegt, ik wil ervan maken, wat je gelooft, dat moet je ook doen. Bij ons is geloven vaak iets wat hier zit en hier zit, maar niet zichtbaar wordt in de dingen die we doen. We zijn de moed op een manier kwijtgeraakt als christenen om radicaal te zijn. Om te zeggen, Heer, ook al betekent dat mijn hand eraf moet of mijn oog eruit moet, ik ben bereid om het te doen als het betekent dat ik heilig en rein kan zijn voor u. En weet je hoe het verder gaat met het volk van God? Het volk van God wat weigert om Gods opdrachten uit te voeren, die zegt, oké, we hebben bijna alle volken verjaagd, maar die Filistijnen, Allah, geef ze maar wat ruimte. Weet je wat er dan gebeurt? Moet je eens lezen in het volgende gedeelte. In 1 Samuel 13, vers 19, eigenlijk het dieptepunt. Dan staat daar, een smid was er niet te vinden in het hele land van Israël. Want de Filistijnen hadden gezegd, Hebreeën mogen geen zwaarden en speren maken. Zover komt het. Een volk wat gewoon te gast is, krijgt langzaam zoveel macht dat zij bepalen wat Israël wel en niet mag doen. En dan staat erachter, dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zeis, zijn ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen. Kijk, ze mochten wel het gereedschap hebben voor het land en voor de bosbouw, die mochten ze behouden. Maar dan moest je wel naar Filistijnse smeden toe gaan. Want stel je voor dat Israël het geheim wapens maakte. Zo ver kan het dus komen. Dat een vijand in jouw leven ruimte krijgt, zoveel invloed krijgt dat hij eigenlijk jouw leven gaat aansturen. Mensen, Sliedrecht, dat kan ook bij jou gebeuren. Ook als de Heilige Geest in je woont. Ook als je kind van God bent, kan het gebeuren dat de boze zoveel ruimte krijgt dat je gewoon als het ware bepaald wordt in je handelen door wat hij wil. Ik vraag me af, hoe ver is het bij jou en bij mij? Ben jij zo'n christen zonder wapen? Leg je erbij neer dat je gewoon geen wapen mag hebben? Geen speer en geen zwaard. Ligt misschien jouw zwaard wel al heel lang te roesten in de kast? Weet je misschien dat je best die Bijbel nodig hebt om te lezen? Maar denk je, ja, maar weet je, het boeit me zo weinig. Het pakt me nooit. Het zegt me zo weinig. De libellen, ja, dat is lekker om te lezen. Of computeridee, of dat autoblad. Ja, dat vind ik, dat pak ik vanzelf. Maar mijn zwaard ligt te roesten. Weet je, als het nodig is en de vijand echt komt, dan pak ik een zwaard waar ik al heel lang niet mee geoefend heb. Waar het roest op zit en waar ik geen schijn van kans heb om overeind te blijven in de strijd. Met één klap lig ik onderuit en ben ik neergesabeld. Weet je, de keuzes die wij in ons leven maken, de ruimte die wij geven aan de volkeren in ons leven, die bepalen ook hoe een gemeente is. Al die gelovigen samen die weigeren om radicaal te zijn, die maar wat aansudderen, die vormen samen een gemeente. En dat betekent dat zo'n gemeente ook krachteloos wordt. Dat betekent dat er in zo'n gemeente ruimte komt voor waar de Heer Jezus voor waarschuwt, voor de wolven in schaapskleren. Daar is ruimte voor dwaalleer. Daar is ruimte voor schijnchristendom. Daar krijg je kerkdiensten waar we op zoek gaan naar een mengsel van iedere godsdienst. En er blijft iets van liefde en verdraagzaamheid toezien op elkaar over. En alles wat te moeilijk is, wordt weggehaald. Niet meer spreken over het bloed van Christus. Niet meer spreken over één weg tot behoud. Maar gewoon samen in de liefde. Zoals je in veel kerkdiensten dat gewoon echt ook ziet. Of we slaan door naar de andere kant. We gaan een gemeente worden waar het gaat om de buitenkant. Waar een poosje geleden dat ik mensen bij ons in de gemeente kwamen, die zeiden, we komen uit een gemeente waar het alleen maar lijkt te gaan om de show. Als het maar goed gaat, als het maar gelikt en glad is, als die presentatie er maar mooi uitziet en de muziek geen fouten maakt en de spreker een niet al te moeilijke toespraak heeft die ons pijn doet, maar ons gewoon een beetje aait. Als alles indrukwekkend en emotioneel is, ja, dat is een samenkomst waar de Heer is. Ik ben al van de oudere garde en ik heb dominee Glashouwer nog gekend, de oude dominee Glashouwer, misschien sommigen nog een bekende naam. En ik luister op zaterdagavond altijd naar de Bijbel open. En één uitspraak van hem kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Hij zei, en dat was, nou hoe oud was ik toen, 1 jaar of 20, was heel lang geleden. De tijd toen we bijna de dinosaurussen waren. ik weet wat hij zei, voor sommige mensen is naar de kerk gaan spelen met een blokkendoos. Ze gaan op zondag naar de kerk en ze halen die doos ervoor en ze maken er een heel mooi gebouw van en samen zeggen ze met de anderen, oh wat mooi hè. En als de kerk is afgelopen, dan doen ze die blokkendoos weer dicht en hij gaat voor de rest van de week aan de kant en er wordt niet meer naar gekeken. Ze beperken kerk zijn tot één moment in de week. En dan maken ze iets moois van, waar iedereen van zegt, oh, dat is mooi. Er wordt geweldig gezongen, een geweldige preek, geweldige presentaties, indrukwekkend. Maar dan gaat die doos gewoon weer dicht voor de rest van de week en er wordt er niet meer mee gespeeld. Dan gaan we gewoon weer verder met het leven elke dag. Zeggen, ja, maar het is best moeilijk. Het lukt me vaak niet. Ik wil wel, maar het kan niet. De grote nood is dat we persoonlijk eigenlijk, denk ik, in hetzelfde schip zitten als de Filistijnen. En ik zeg dat met verdriet in mijn hart, omdat ik dat ook herken in mijn eigen leven. Omdat we niet bereid zijn om de Heere Jezus na te zeggen en de Bijbel na te zeggen die zegt, wees dan heilig, want ik ben heilig. Dat we liever compromis sluiten als christen, dat we liever van twee walletjes eten, dat we liever samenwonen met de Filistijnen en dan maar proberen de schade zoveel mogelijk te beperken in plaats van radicaal te zijn. En dan grijpt God in. En ik bid dat God dat ook gaat doen in mijn leven en in gemeenten die dat nodig hebben. En misschien in jouw leven. Misschien dat je helemaal niet beseft, zoals Israël, hoe diep je gezonken bent. Dat je helemaal geen berouw hebt, maar dat God in zijn genade zegt, maar weet je, het gaat om mijn heiligheid. Het is mijn kind, het is mijn gemeente. Ik zal niet toelaten dat dit gebeurt. En God grijpt in bij Israël, zoals hij misschien, en ik hoop het ook, ingrijpt als jouw leven zo is en mijn leven. Dat hij zegt, en nu is het klaar. Nu ga ik oplossing geven. En dan komt vers 2. Nu was er een man in Sora. En Sora, dat betekent nederlaag. Daar begint God vaak, weet je. God begint vaak op de plek waar het misgaat. Waar het niet is zoals het moet. In de nederlaag, in de diepte. Waar een puinhoop is, waar het donker is, waar de zonde heerst. Daar komt God in Christus binnen. En dan zegt hij, en nou ga ik beginnen. En daar in Sora woont een man en een engel verschijnt aan diens vrouw. Ze is onvruchtbaar, in zichzelf geen leven. Maar God zegt, en nou ga ik beginnen. Het is klaar. Weet je, en als God ingrijpt, dan wordt een onvruchtbare vrouw vruchtbaar. En worden onmogelijke dingen mogelijk. En die engel zegt tegen haar, je zult een zoon krijgen en hij zal een Nazireër God zijn. Er staat niet een Nazoreër of een Nazireener. Dat is een inwoner van de stad Nazareth. Maar er staat Nazireeën, dat komt van het Hebreeuwse woord Nazar, Natsar. Dat betekent scheiden, afzonderen. Hij zegt, je zult een zoon krijgen en die zal een Nazireeër zijn. Dat betekent afgesneden, afgescheiden van de anderen. Dat betekent heilig. In die tijd waren er drie soorten Nazireeërs. De eerste, dat waren Nazireeërs die door God zelf waren apart gezet, zoals hier Simson, maar ook Johannes de Doper. Daar had God van gezegd, jou en jou, jou pak ik. En jij gaat een Nazireeër worden in mijn dienst. Maar er waren ook Nazireeërs die door hun ouders apart werden gezet, zoals Samuel. Waar de ouder, de moeder heel bewust koos om het kind aan God toe te wijden. Zeggen, als u mij een zoon geeft, dan zal ik hem aan u teruggeven. Maar je kon ook een Nazireeër zijn door eigen keuze. Je kon zelf ook kiezen om te zeggen, Heer, ik wil een Nazireeër zijn voor een bepaalde tijd. Je kon je afscheiden, heel bewust, en zeggen, ik wil deze tijd geven om helemaal gewijd te zijn aan u. En als je nummer 6 gaat lezen in het Oude Testament, een paar boeken terug, dan zie je wat het inhoudt. Een paar dingen staan ook in dit gedeelte dat we gelezen hebben. Er mocht geen vrucht van de wijnstok door die persoon gebruikt worden. Er mocht geen scheermes op zijn hoofd komen. En hij mocht geen doden aanraken, zegt nummer 6. En alle drie zijn het beelden van een leven dat wij als christenen ook zouden moeten hebben. Wijnstok is een beeld van aardse vreugde. Er mag geen enkele vrucht van de wijnstok gebruikt worden. Er mag geen aardse vreugde zijn die je leven leidt. Natuurlijk mag je aardse vreugde hebben, mag je genieten van dingen. Maar het moet niet hetgene zijn waar je voor leeft, waar je het allemaal voor doet. Die Nazireeër moest zijn vreugde vinden in hemelse zaken. Zoals later gezegd wordt, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En zoals Paulus in Efeze 5 zegt, wees niet vol van de geest waarin bandeloosheid, van wijn waarin bandeloosheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. En de vraag is bij mij en bij jou, wil je dat zijn? Wil je iemand zijn die zegt, ik wil telkens weer mijn focus leggen op waar het echt om gaat. Ik wil mijn vreugde vinden in de eerste plaats in God en in zijn Zoon Jezus Christus. En in een verlangen om heilig te leven voor hem. Of zeg je, hij mag er af en toe bij op zondagmorgen, dan gaat die blokkendoos open. En voor de rest leef ik gewoon mijn eigen leven en mag God erin komen als ik hem nodig heb. En een scheermes, geen scheermes staat er, mag op zijn hoofd komen. Dat is, zover ik dat zie, het beeld van je vrijwillig vernederen. Omdat lang haar een schande is voor een man. Er staat in bijvoorbeeld 1 Korinthe 11, leert de natuur zelf ons niet dat lang haar voor een man schandelijk is. Het is, zover ik dat goed inschat, een vrijwillige vernedering om helemaal toegewijd te zijn aan God. Zoals later de Heer Jezus zegt, wie achter mij wil komen, die moet bereid zijn om zijn kruis op te nemen en mij te volgen. Ben jij bereid om daar in de onderste weg te gaan en te zeggen, ook als mensen me uitlachen, ook als mensen me bespotten, ook als het betekent dat ik niet populair ben, wil ik de weg van de Heer Jezus gaan. Ook als het betekent dat me dat moeite kost voor mezelf. Als ik dingen moet amputeren uit mijn leven. Dan wil ik dat doen, want het gaat om zijn eer. Heel praktisch voorbeeld, mannen, als je voelt dat pornografie, seksualiteit zo'n sterke drang in je is die niet kan beheersen. Beleid je het dan, val je weer. Beleid je het dan, val je weer. Zoals Israël dat deed. Of zeg je, er moet een moment komen dat we radicaal worden. Dat we wat erop staan zeggen, ik pas ervoor. En ik ga op zoek met een ander naar een oplossing. Of vrouwen, jullie hebben ook een probleem waar je mee worstelt. Met misschien roddelen of met, weet ik veel wat je als probleem hebt. Maar is het zo dat we telkens weer struikelen, spijt hebben, God aanroepen, verlossing geeft? Of durven te zeggen, het moet nu klaar zijn. Een paar weken geleden kwam er een jongen naar me toe en die zei, ik heb zo moeite met pornografie en het lukt me gewoon niet. Hij zegt, het is zo makkelijk om het te vinden. Vroeger moest je naar een achterafstraatje in een loes winkeltje om een pornoblaadje te halen. Maar tegenwoordig hoef je maar te klikken en je hebt ze voor het oprapen, alle filmpjes en foto's. Hij zegt, het lukt me gewoon niet. En dan moet je durven radicaal zijn en zeggen, nou wat kunnen we nou samen doen in Gods kracht om dat eruit te rukken? In plaats van het te laten zitten, zodat het een ontsteking wordt, die steeds groter wordt. En het derde staat er, geen doden aanraken. Dat was iets waar God van zei in nummer 6, een Nazireër mag niets onreins aanraken. Geen gemeenschap hebben met onreinheid. Dat betekent heilig zijn, zoals God zegt, want ik ben heilig. Weet je, Simpson was herkenbaar. Als Simpson door de straten liep, dan zei iedereen, hey, kijk daar eens lopen, met zijn lange haar. Dat is raar. Soms denk ik wel eens, nou, het gaat niet werken natuurlijk, maar wat zou het mooi zijn als er op ons voorhoofd geen getal staat, maar dat er staat Christen, hè? Of zoiets, gekocht met het bloed van Christus. Ik denk dat het ons gedrag wel zou veranderen. Want nu verstoppen we ons vaak als kameleon tussen de mensen en vallen we niet op en kunnen we ook dingen doen die niet horen. Want niemand ziet het. Maar als iedereen nou zou zien aan de buitenkant, aan je kleding of aan je voorhoofd, of weet ik veel wat, dat je een christen bent, zou je dan anders worden? Het helpt mij wel eens als ik een visje achter mijn auto heb. Dan denk ik, oh, ik kan niet in gaan halen, want als ik inhaal ga ik harder dan 50. En dan zien die mensen die stikken en denken ze, oh, dat is een christen, moet je misschien rijden 70, waar je 50 mag. Helpt me wel. Maar ik denk niet dat de buitenkant je echt verandert. Het gaat natuurlijk om je hart. Het gaat om wat van binnenuit. Als word je iemand die kunstjes doet omdat een ander naar je kijkt. Het moet natuurlijk zo zijn dat je in je hart zegt, Heer, dit is wat ik zou moeten doen. Dit is wat ik niet wil, wat mijn vlees niet wil, maar wat ik wel zou moeten willen. Kom mijn zwakheid alsjeblieft tegemoet. En dan zijn we in vers 24. Dan wordt dat kind geboren, een jongetje, Simpson. Letterlijk betekent dat kleine zon of zonnetje. Zonnetje, zonnekind. En ik weet niet waarom die ouders het zo genoemd hebben. Misschien met het verlangen dat in die donkere tijd waarin ze leefden van de Filistijnen, dat er wat zonnelicht zou komen, wat vrolijkheid zou komen in dat huis in Israël. En de vraag is van, gaat hij werkelijk een zonnetje worden? Gaat hij echt een zonnetje worden tot Gods eer? Gaat hij zo stralen dat de mensen zeggen van, wauw, kijk hem eens lopen, die geweldenaar, die krachtige man. Wat die straalt die uit, wat straalt die man Gods heerlijkheid uit? Gaat hij dat doen? Weet je, met deze donkere en grauwe weken achter ons met veel regen, kun je soms zo verlangen naar de zon. En gisteren reed ik in Zwijndrecht, op weg naar de Action. En toen ging de zon schijnen. En dat geeft je zo'n blij gevoel. Daar word je zo gelukkig van. En toen dacht ik, dat is ook geestelijk zo. Het kan soms zo grauw zijn in je leven. Dat je eigenlijk vergeten bent dat je gemaakt bent om voor de zon te leven. Voor Gods heerlijkheid. Om te leven in de nabijheid van Hem die straalt. En die alle duisterheid in je leven openlijk tentoonstelt. Die gewoon door het licht wat Hij in jouw leven laat schijnen, laat zien, joh, dat is er nog en dat moet nog weg. En die vijand, die woekert nog ergens in de hoek van je leven. En Gods liefde straalt in jouw leven en wil maar één ding, dat je in zwakheid al die volk aan Hem geeft en zegt, Erik, ik moet er vanaf. En misschien doet u een wonder en is het probleem in één keer over, ben ik af van mijn probleem. Maar misschien moet ik wel gewoon in zwakheid met een andere broeder of zuster een weg zoeken om hiermee af te rekenen. Maar help me om het niet te accepteren als iets wat bij mijn leven hoort. Want Jezus zegt, zoals ik het licht ben, zo wil ik dat jij ook het licht wordt. Zodat mensen zien, kijk eens hoe die persoon veranderd is. Kijk eens wat er gebeurt in zijn leven door de genade van God. En de vraag is, ben jij zo'n Simpson? Ben jij zo'n misschien heel klein zonnetje in de omgeving waar je leeft? Wil je dat graag zijn? Ben je dan ook bereid om een natsar te zijn, om je af te scheiden? Ben je bereid dan ook echt keuzes te maken en te zeggen, geen aardse vreugde, maar vreugde in Hem? Ik wil mezelf vernederen om bij God te komen, wat het me ook kost. Ik wil rein leven en niet onrein, omdat Hij heilig is. Ben jij bereid om je vijanden echt radicaal op te ruimen? Het antwoord is aan u. Amen. Vader, zo komen we naar u toe. Hier bij Simson denken we aan die geweldenaar, de man die alles kon. Maar als we verder gaan kijken in het volgende hoofdstuk, dan zien we toch iets heel anders. Dan zien we onszelf vaak in de spiegel. Dan zien we iemand die wel wil, maar het op een of andere manier toch niet voor elkaar krijgt. En dan zitten we hier voor u op dit moment en dan zeggen we: Heer, u kent ons leven, u heeft ons de spiegel voorgehouden en u weet hoe we ervoor staan. Ik dank u voor iedereen die radicaal, nog steeds radicaal en recht opstaat omdat hij u wil dienen. Ik dank u weer voor elke keuze die gemaakt is door uw kracht om zonde uit te rukken en af te rekenen. Maar ik bid in het bijzonder ook, en ik ga naast hen staan voor de mensen die worstelen daarmee. Die zeggen, ik wil het zo graag en ik weet dat het moet en ik weet dat Gods geest in me woont en het kan. Maar het is zo moeilijk. Heer, willen we naar u toe komen en zeggen, Heer, we willen zo graag een Nazireër zijn. We willen zo graag een Simson zijn, een zonnetje in onze omgeving, waar mensen aan zien, die is echt anders. Want Christus woont in hem of haar. Vader, wilt u ons helpen om naar u toe te gaan? Of misschien gebruikt u wel een broer of zus uit de gemeente of daarbuiten, om op zoek te gaan en uit te gaan leveren en vijanden op te ruimen. En weer op te staan en zeggen, ik pik het niet dat ik overheerst word door die Filistijn in mijn leven. Hij gaat eruit vandaag. Heer, wilt u ons die moed geven door de Heilige Geest om zo zuiver en heilig te leven? Want u bent het waard. Amen.